上午的这些跟大家的这些 then dear wit and wise maiden and bring my duty blunts for life for to provide a place to raise it don't please my banishment to raise it that very funny kind of time that my boots to back the steadfast sound the computer
Onze hulp mogen zijn van u, die de hemel en de aarde geschapen hebt, die alle dingen onderhoudt door het woord uw kracht, en die het werk uw genade in de harten van zondaren begint, voortzet en volleindigen wilt. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u geschonken van God de Vader, in Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. U zal worden voorgelezen uit het Evangelie van Matteüs, wederom het 28e hoofdstuk, en daarvan van vers 9 tot vers 30. Matteüs 28 van vers 9 tot 30, klopt dat? Oh ja, u hebt gelijk, ik zie het hier niet goed op staan. Op 20. En vooraf doen we belijdenis van ons geloof.
Ik geloof in God en Vader, de almachtige schepper des hemels en de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren zoon onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die alleen leeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel, en 3 dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel. Zitten de rechterhand Gods, de almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, bij de opstanding des vlees en het eeuwig leven. Laat ze heen gingen om zijn discipelen te boodschappen. Ziet, Jezus is haar ontmoet zeggende. Wees van goed. En zij tot zijn komende vreten zijn en goed en aanbaden zijn. Ze zijn weet tot haar vrees in. Laat heen, boodschap mijn broeder, dat de heen gaan naar Galilea. En al daar zullen zij mij zien. En als ze enige in het diep, enige van de wacht kwamen in de stad, en boodschappen bij onze Christus al de dingen die geschied waren. En ze verzadigd zijn met de ouderlingen, en het samen raad genomen hebben ze, hadden zij de krijgsknecht met veel geld. En zij gezegd, zijn discipelen zijn er s'nachts gekomen, en hebben hem gestolen op lijfstukken. En het dien zult ons gehoord te worden van de stadhouder. Wij zullen hem tevreden stellen en maken dat hij zonder dorp zijn. En zij het geld genomen hebbende, deden gelijk zij geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden bij de doden tot op een huidige dag. En de 11 discipelen zijn heen gegaan naar Galilea, naar een berg waar Jezus hen bescheiden had. En als ze hem zagen, bouwden ze hem aan, doch sommigen twijfelden. En Jezus bijna komen en sprak tot hen zeggende, mij is gegeven alle macht in het hemel en op aarde. Ga dan heen en onderwijst alle volken, en zelf doden in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes, leerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En zie, ik ben met u lieden al de dagen tot de volleinding der wereld. Amen.
Vragen we den Heer om zijn hulp en bijstand. Volzalig en al genoegzaam opperwezen, gij zijt het die ons leven bestiert en onze paden richt. En gij zijt het ook die ons hier in uw voorzienig bestel aan deze plaats gebracht hebt, om met elkander rondom uw woord ons te scharen. Willen we ons in genade en gunst aanschouwen? Want ach, Heere, wij zijn mensen die zo graag over uw woord meesteren. En dan gaan wij uw woord uitleggen zoals het ons het beste uitkomt. En er is geen mens die aan dat kwaad ontkomt. Tenzij genade bij aan- en voortgang ons leert om ons door uw woord te laten zeggen en gezeggen. Want ach, Heere, wij zijn, als het erop aankomt, zulke hardleerse mensen. Wij zijn mensen die altijd weer de verkeerde kant uitgaan. Die immer weer zich verheffen, zelfs op ontvangene genade. Op ambtsgenade, op persoonlijke genade, op gaven en talenten. Verleen ons toch genade om gering van onszelf te denken. Onszelf wat meer uit te leren vlakken en het van u den Heer alleen te verwachten. Willen we in deze avonduren waar we de stof van vanmorgen willen voortzetten, ons helpen en schragen in het luisteren. Want heren, we denken wel eens dat we wel erg goed luisteren kunnen. En als u ons nu ontdekt aan onze geestelijke dwaasheid, dan bekennen we dat we dat ook nog niet kunnen. Dat we werkelijk niet goed luisteren kunnen. Dat we niet met heilbegeerte kunnen luisteren. Dat we niet met onderscheid kunnen luisteren. Dat we niet met toepassing kunnen luisteren zoals u het wil. En daarom vragen we omtrent ons luisteren, kom onze onmacht te hulp. Kom ons ellendig schepsel te hulp in al wat we hier doen, ook in het prediken. In alles wat we verrichten, ook in het bidden. Want we weten niet eens wat we bidden moeten. Als er geen Heilige Geest was, die met onuitsprekelijke verzuchtingen in de harten van uw volk bad, dan ging er nooit meer een gebed de hemel voor door. Omdat die er is, daarom gebeurt dat nog. En daarom vragen we ook van u, laat uw geest ons leren bidden. Dat is ook de geest die u, o Heere Jezus, uit de doden opgewekt heeft, zoals de apostel Paulus ons geleerd heeft. En als gij nu die geest zijt, o geest des Vaders en des Zoons, die den zaligmaker uit de doden heeft opgewekt, laten we dan van u het mogen begeren, of wij hier samen mogen zijn in geest en waarheid, dat onze prediking geestelijk van aard mag zijn, om de geestelijke dingen geestelijk te onderscheiden. Dat ons gehoor geopend mag worden, en dat het nog zijn mag, dat er onder ons eens een mens tot een levende God bekeerd werd. Dat is toch het grootste, Heer, als u dat nog doen wil. Als u beginnen wil met een mens eraan te ontdekken dat hij in het graf ligt, namelijk in het graf der zonde. Als u dan ontdekken wil dat hij gebonden is, namelijk door de banden der zonde. als u mensen mee bekend maakt dat hij ontbonden moet worden door de genadebanden van uw eeuwig woord en getuigenis. Heere, wil gij daartoe onder ons werken, ook onder onze jonge mensen. Wij beleven een tijd die zo moeilijk voor onze jongelui is. Heere, dat is u bekend, want u kent alle dingen op deze wereld. U kent alle situaties waarin een mens komen kan. U kent de moeite van het jonge geslacht dat opgroeit, van de verzoeking die zij hebben. Wil ze helpen en steunen om te blijven bij de zuivere waarheid. Dat is al groot, maar wil wat meer doen. Niet alleen ze laten blijven bij de waarheid, maar ze ook achter de waarheid te brengen. Ze te leren die waarheid na te wandelen, in die waarheid te leven en zalig te worden. Gedenk ons ouderen ook. Gedenk de ouders die een zware taak hebben in de opvoeding van de jonge mensen. Geef ze wijsheid, bedachtzaamheid. Geef dat de roede die gehanteerd moet worden met al een liefdekrans omringd mag worden, opdat ze uit liefde handelen mogen en toch handelen naar uw getuigenis. Heren, wij vragen van u of gij de arbeiderszending zegenen wilt, waar die ook verricht wordt. Verlos ons van die oppervlakkige geest die alom heerst, ook op dit paasfeest, die misschien wel luide zingt, Jezus leeft, triomf, halleluja, en al die dingen meer, en die misschien toch niet verstaat wat dat zeggen wil, die er nog niet aan ontdekt is, dat men zonder de kracht van Christus opstanding hem niet kent, hem niet dient en in zijn wegen niet gaat. Maar wil geven dat de arbeiderszending toch gezegend mag worden, dat hij mag verrichten naar de vrezen van uw naam, in overeenstemming met uw getuigenis. En wil in deze avonduren ook ons gedenken die hier samenvergaderd zijn. Altijd weer hebben we het van u van nodig. Want het is toch niet zo, heren, dat we het met de bekwaammakende genade van een uur geleden of van een morgenstond kunnen doen. We voelen ons toch weer zo leeg, zo nameloos leeg, zo arm aan eeuwigheidsgedachten. Overvul toch onze ledigheid. Neem toch weg wat ons in luisteren en spreken in de weg kan zitten. En maak ons nog mensenkinderen die luisteren naar uw woord en die vol mogen zijn ook van de kracht der opstanding in de prediking van het woord. O, wij wilt u toch van mensen bedienen. U hebt zelfs zwakke, hulpbehoevende, zenuwachtige vrouwen gebruikt om de discipelen te onderrichten en mee te delen dat gij zijt opgestaan uit de doden. Of mocht u dan ook nu nog zo arbeiden, ook in de gemeente zo werken. En u roept gij geen enkele vrouw tot het ambt, lezen we nergens in uw getuigenis. Maar u roept wel degene die u vrezen onder de vrouwen toe, om toch niet altijd te zwijgen, maar te mogen getuigen dat Jezus leeft, ja, maar dat zij leven met hem. Dat is toch het voornaamste. Want lieve heren, al leeft u 1000 maal en ik leef niet en een ander leeft niet, dan hebben we aan uw leven dat u hebt niets. Maar als u leeft en u leeft waarachter, hebt de dood overwonnen en u deelt ons het leven uit u mee, dan leven we. Al is het soms een klagend leven, al is het soms een treurend leven, al ligt het er soms onder dat we het niet meer terug kunnen vinden, zal toch weer verlevendigd worden, ook door uw opstandingskracht. Wil ons dat nog doen ondervinden? O, doe het nog, is het niet verplicht aan ons. We zijn het niet waard dat u zich met ons bemoeit als het erop aankomt. Maar neem uit uzelf redenen en doe het dan om uw naams. Doe het dan om de Heere Jezus wil. Amen. We zingen uit een 108e psalm en daarvan het 2e vers. Psalm 108. Ik zal, o Heer, uw wonderdaan, uw roem de volkeren doen verstaan, want uw goede tierenheid is tot de hemelen uitgebreid. Uw waarheid heeft nog paal, nog perk, maar streeft er aan het hoogste werk, verhef u boven hemelskringen,
en leert al daar uw grootheid zingen. Dat is Psalm 108, de tweede vers. Opstandingsstof van vanmorgen voortzetten en lezen u voor uit Matteüs 28, de versen 8, 9 en 10. Ik noem u het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, het 28ste hoofdstuk, de versen 8, 9 en 10. En dan lezen wij het woord des Heeren aldus. En haastiglijk uitgaande van het graf, met vrezen en grote blijdschap, liepen ze heen, van hetzelfde zijn de discipelen te boodschappen. En als ze heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, ziet, Jezus is haar ontmoet, zeggende, wees gegroet. En zij tot hem komende, grepen zijn voeten aan en aanbaden hem. Toen zei Jezus tot haar, vrees niet, gaat heen, boodschap mijn broederen, dat ze heen gaan naar Galilea, en al daar zullen ze mij zien. Tot zover mijn orders. We vragen ons eerst eens af, wanneer is nu toch die verschijning geweest? Wanneer was dat? Want de Heer is op de eerste dag van die week aan verschillende mensen verschenen. Wanneer was dit verschijning? We weten dat Maria het eerst bij het graf was, Maria Magdalena, dat ze van dat graf is weggelopen, want ze zag dat de steen van het graf was. Ze was bevreesd en toen ging ze naar de discipelen toe. En zei daar, ze zullen de Heer Jezus wel gestolen hebben, dat lichaam weggenomen. Dat moeten we toch beginnen. En als dat gebeurd is, dan gaan de twee andere discipelen naar dat graf om te zien hoe het is. En Maria gaat ook weer terug. Die Maria voelt toch, ik moet niet bij dat graf weg. Maria gevoelt in haar hart, ik heb dat nog wel aan de discipelen meegedeeld. En ik ben helemaal in de war erdoor. Maar het kan zo toch niet. Dat komt nog voor. Dacht u dat een kind van God soms niet erg in de war kan zijn? Zonder geen woorden te brengen en met geen pen soms te beschrijven. Maar wat een geluk dat Maria weer terugging. Terug naar het graf. Dat is nog de weg, lieve mensen. Om als je in de war bent, terug te gaan waar je geweest bent. En ze ging terug en Jezus ontmoet haar. Jezus spreekt haar toe. En dan, als dat gebeurd is, dan gaat de Heer Jezus naar die vrouwen die al in het graf geweest zijn en die, zoals we vanmorgen gehoord hebben, de boodschap van de engel gekregen hebben: hij is hier niet, hij is opgestaan. En dan zegt de Heere tot hen, dan zegt die engel tot hen, dat ze moeten gaan naar de discipelen om dat allemaal mee te delen. En nu is het deze boodschap waarover het hier in dit stuk gaat. En deze verschijning spreekt ten eerste van een verrassende ontmoeting. Namelijk een ontmoeting met de Heer Jezus. Ten tweede over een betekenisvolle opdracht. Heeft de engel gezegd tot die vrouwen: hij is opgestaan. We zouden zo denken, als dat toch een engel zegt, die toont dat hij haar zo goed kent, door te zeggen: ik weet, gij zoekt Jezus. Als dat nou zo'n troongezant zegt, op bevel van de Allerhoogste, op bevel van de Heer Jezus, nou dan is het in orde. Dan mankeert er toch zeker niets meer aan. Wat zullen die vrouwen dan toch verblijd zijn? Alle bezwaren zijn weggenomen. Er is niet anders dan gejuich en vrolijkheid. Ja, ja, dat zouden we nou net denken. En dat is er nou net toch niet zo. Want wat lezen we? Ten eerste dat ze haastig het graf verlaten. En dan gaan ze met vrezen en grote blijdschap. Stond er nu alleen met grote blijdschap, dan zou dat naar onze manier horen, dat is onze manier van bevatting, dan zouden we dat misschien goed kunnen begrijpen. Het kan best zijn dat hier iemand in de kerk zit die zegt: als mij eens een engel verscheen en die deelde dat mee, dat Jezus leeft en dat ik ook leef, dan was ik eruit, dominee. Maar een engel verschijnt niet meer, hoor. De Heer zelf verschijnt wel in zijn woord door zijn geest, dat is wat anders. Maar nu deze vrouwen. Er is blijdschap en er is toch ook vrezen. Hoe komt dat, mijn orders? Och, deze vrouwen hebben er op het minst niet op gerekend dat de zaligmaker uit de doden zou opstaan. Het is verrassend voor hen. Het is onverwacht. Eigenlijk kunnen ze er niet bij. Het gaat al hun bevatting te boven. Ze wilden het wel graag, maar ze durfden het niet geloven. En ze konden het niet geloven. En dan, als er dan zo'n boodschap komt, ja, wat is het dan? Dan kan er een blijdschap zijn, maar die zich vermengt met vrezen, mijn broeders. En dat komt nog voor. Als de Heer zich verbergt, als hij zijn vriendelijk aangezicht voor zijn volk verbergt, en dat gebeurt, heeft de Heer wijze bedoelingen mee. Als we net als David, zoals hij in de inwijdingspsalm zingt, als we ons verheffen omdat onze berg zo vastgezet is door de Heer, nou, dan moet David het ook ondervinden, dat de Heer zijn aangezicht verbergt. Dat gebeurt nog. Als we een beetje groot zijn in de genade naar de menen en ons nog wel eens redden kunnen, dan doet de Heer dat. Heel gelukkig. Al zien we dat van achter pas, dat gelukkig. En als nu de Heer zijn aangezicht verbergt, wat dan? Dan denken we dat hij nooit meer terugkomt. Dan is het net in je ziel alsof het nog wel goed afgelopen is. Zou hij nog ooit met mij zich willen bemoeien? Dat zegt dan een ziel van de ouders. En als dan de mededeling komt dat de Heer op weg is om zich nader bekend te maken en zijn vriendelijk aangezicht te tonen, dan heb je datzelfde wat hier is. Blijdschap en tegelijkertijd vrezen. Een mengeling van vrezen en blijdschap. We verwerpen het niet, want als de Heer een woord op je ziel bindt, verwerp je het niet. Dat is een andere zaak. Maar het is je te groot en te wonderbaar. Zou het wel kunnen, zegt de mens. Dan mag een mens wel zeggen: Heere, nou heb ik ook nog geen hand om het aan te nemen. Ik merk en gevoel in mijn binnenste dat u wat tot mij te zeggen hebt. Maar ik heb geen handen om het te nemen. Mocht mij die toch geven. Dat is de mengeling van vrezen en blijdschap. En nu blijkt bij je teruggaan, als ze naar de discipelen moeten om de boodschap over te brengen dat Jezus leeft, dat het met de blijdschap niet zo best afloopt. Want wat gebeurt er, mijn orders? De blijdschap wordt minder en de vrezen wordt meer. Want Lucas zegt dat grote beving ze aangreep. Dat is nog wat anders dan vrezen. Zo bang krijgen deze vrouwen het. We zouden weer zeggen: hoe kan dat nu? Laat ik eerlijk zijn, heel veel naambeleiders begrijpen dat heel niet.
Zeg, hoe kan dat nou? Kijk, als je nou toch pas zoiets meegemaakt hebt. En de zaligmaker, die heeft een boodschap afgegeven dat hij leeft. Me dunkt, dan is dat toch in orde. Staat toch in het woord van God? Ja. Dat weet ik ook. Staat heel veel in het woord van God. Maar ik heb geloof nodig om te geloven dat het voor mij wat te zeggen heeft, hoor. En nu is het eind weer dat ze in vrees komen. Dat ze bang zijn. Dat ze beven. Hoe komt dat nou toch? Hoe zit hem dat?
En dan denk ik op het ogenblik aan wat de Emmausgangers gezegd hebben toen ze de Heer Jezus ontmoetten en de Heer Jezus hen vroeg hoe het ermee was. En toen zeiden ze iets van die vrouwen hier. Toen zeiden ze, we hebben gehoord dat er vrouwen geweest zijn en die hebben een engel gezien in het graf en die hebben gehoord dat Jezus opgestaan is. Maar, zeggen die Emmausgangers, Jezus zagen ze niet. Dus dat moet een boodschap geweest zijn toen die vrouwen uit het graf waren en nog niet Jezus ontmoet hadden. En daar hebben de Emmausgangers het over. En dan zeggen ze, het graf was open, engel was er. De engel zegt, Jezus is opgestaan, maar hem zagen ze niet. Voelt u waar nou de kneep zit? Voelt u nou waar de schoen wringt bij die mensen? Kunt u er nog inkomen dat er wel blijdschap is, maar dat de vrezen en de beving tenslotte weer de overhand krijgen? Merkt u dat ze er niet uit zijn gekomen? Wist u wel dat dat nog gebeurt? Wat, dominee? Dat er een boodschap zelfs van boven komt. Dat je vat aan zere woord krijgt. Dat het de slag op je ziel krijgt. Dat het je raakt. Dat je aangename zaken uit dat woord mocht ontdekken tot je aanvankelijke vertroosting. En dan gaat dat in het begin goed. Maar hoe verder je dan verder wandelt, hoe dichter je bij je doel komt, hoe verder je wandelt, hoe meer het alles zakt van binnen. De troost gaat eruit, het overvloedige, verblijdende licht gaat eruit, en dan sta je daar weer. En dan heb ik wel eens in zo'n geval gezegd, nou voel ik me nog ongelukkiger en ellendiger dan voor die tijd toen ik die boodschap niet kreeg. Dat komt voor. Dan ben je leeg. En waarom ben je leeg? En Jezus zagen ze niet. Dat is het, mijn ouders. Ze hebben een ledig graf gezien. Ze hebben opgerolde doeken gezien. Ze hebben de waartekenen van zijn opstanding gezien. Maar waar was hij? Het is die vrouwen om hem te doen. Mensen, waar is het jullie om te doen? Kinderen van God, waar gaat het om? Gaat het nog alleen maar om de vraag, zou ik eenmaal in de hemel mogen komen? Zou ik bekeerd zijn? Of is het zoiets om hem te doen geweest? Die vrouwen, hoe zwak ook, hoe omneveld ook, hebben toch behoefte gehad aan de Heer Jezus Christus, aan zijn persoon, aan de persoonsgemeenschap met de Heer Jezus. Comrie zegt zo terecht, moet je maar niet alleen onze weldaden te doen zijn, vrede en blijdschap, hoop en liefde, maar om zijn persoon. En dat was die vrouwen om te doen. Waar was hij? En dat gaat nog zo. En als u dan uw gemis gaat gevoelen, dan is het net met u als met die vrouwen. En hoe langer dat tot duurt, hoe meer de troost en de gevoelbaarheid uit de boodschap, uit de belofte, uit de toezegging uitgaat. En dan sta je daar. En weet je wat je dan zegt met de bruid? Waar zijt gij die mijn ziel? Want er ligt een diepe indruk in het hart bij de bruid, ook bij die vrouwen, dat Jezus, nu hij leeft, toch niet los van hen is. Als ze niet zo naar hem uitgezien, als ze niet eens hem durven vragen. En ze is ook met de bruid, waar zijt gij die mijn ziel lief heeft. De bruid gevoelt dat de bruidegom haar lief heeft. En juist omdat ze dat voelt, nou, kan ze net niet missen, heeft ze hem juist nodig gekregen. En dat is hier ook zo, mijn ouders. Maar wat gebeurt er dan? Plotseling treedt de opgestane zaligmaker op hen toe en zegt, wees gegroet. Als je dat zo leest, dan zeg je, dat is een heel gewone groet. Die groet bezig de mensen meer. Maar in de mond van de Heer Jezus is het niet zo gewoon. Want ik zal u zeggen wat er in het Grieks staat. Daar staat, wees verheugd. Verblijd. Dat staat er. Wees verheugd. Dat zegt de Heer Jezus, terwijl die vrouwen zo bang zijn. Dat zegt de Heer Jezus, terwijl die vrouwen zo vrezen.
dat zegt de Heer Jezus, terwijl die vrouwen weer zo verschrikt en geslingerd worden. Die zegt, wees. Dat moet dat geweest zijn. Want dat zijn maar niet de mensenkind, dat zijn maar niet de dominee. Zij zelfs niet eens een engel. Die kon ze nog eigenlijk van de vrezen niet afkrijgen. Maar hij komt en hij zegt, wees verheugd. Dat wil dus zeggen, verblijf. Dat is het eerste wat hij zegt. Hij wil dus zeggen, de vrezen mag weggaan. En de beving mag weggaan. Het is alles weg. Want ik ben er, dat is de bedoeling. Daarom verheugd, omdat hij er is. Voor die tijd was het. Hem zagen ze niet. Nu zien ze, dat is nu de oorzaak van hun vreugde. Is dat bij u ook alles zo geweest, volk van God? Dat u een openbaring van de Heer Jezus gehad hebt door zijn woord en geest. En dat het u duidelijk geworden is dat hij alleen die bemiddelaar is die lief heeft met het eeuwige borgliefde. En u zegt hij, wees vergoed. En die vraag, die lokt zoveel bij hem uit dat ze hem aangrijpen. En dat ze hem aanbidden. En genade. We lezen van de Emmausgangers. Dat hun ogen gehouden werden dat ze hem niet kenden. De Heer hield expres de ogen zo. Want die moest ze eerst onderricht geven. Als de Emmausgangers direct de Heer Jezus gekend hadden. En hij had gezegd, ik ben Jezus. Waren ze blij geweest, hadden niks geleerd. Niks. En dat doet de Heer niet. Als de Heer zoiets zegt, wil je wat leren ook geestelijk. Maar hier is het licht een beetje anders. Bij Maria was het ook anders. Maria Magdalena. Ze hoort aan de intonatie van haar stem in haar naam. Hoort ze dat Jezus mond tot haar spreekt. Dat is hier schijnbaar niet nodig. Dat zit eigenlijk in die uitdrukking vlees gegroeid. Die nam alles weg. Wat nog een verhindering was. Om te geloven. En om te aanbidden. En daarom is hij het die tot hen zegt. Wees gegroet en zij aanbaden hem. Hé, er staat ook bij dat ze hem aangrepen. Mochten ze dat wel. Maria Magdalena mocht dat weer niet. Hè? Nee. Want die wilde het ook doen, staat in de andere evangelie. Die zat zo vast aan de lichamelijke verschijning van meneer Jezus. Dat, er staat letterlijk, houd me toch niet vast. Zo staat het in Grieks. Want ze wilden hem vasthouden. Houd me toch niet vast. Want ik ben nog niet opgevaren. Tot mijn vader en tot uw vader. Want als je me vasthoudt, Maria, kan ik nooit daarboven voor je werkzaam zijn. Het zou schade voor je zien zijn. Houd me toch niet vast. En deze vrouwen, die grijpen hem niet vast om hem vast te houden. Maar ze grijpen hem even vast. En dat mogen ze wel. De een wel en de ander niet. Zo is nog, lieve mensen, in de huishouding van de genadige bedeling Gods. Dat is een huishouding met verschillende kinderen. Met verschillende karakters. Met verschillende ervaringen. En dan gaat het net als in je eigen huisgezin, ouders. Het ene kind kun je veel meer toestaan dan het andere kind. Het ene kind mag dat niet zo. En het andere kind mag wat anders wel. En dan gebeurt het nog wel eens, hè. Dat die jongens of die meisjes zeggen, ja hoor, ik mag ook niks. En zij mag wel. Moeten ze niet doen. Gebeurt ook op geestelijk gebied, net zo, ik weet het wel. Maar wat zijn vader en moeder wijs, dat ze de kinderen behandelen naar de onderscheiden karakter. Dat zie je, het onderscheiden karakter. Dat ze hem aan mogen grijpen, maar dat ze hem niet vast zullen houden, zoals Maria. En dat hij er in gang laat gaan. Maar dit is dan toch het grote, dat het oog der ziel hem erkend heeft. Eerst dus zijn openbaring. En dan hem aangrijpen. Dan zich toe-eigenen. Dan een mijnen des geloofs. Waar gij zijt mijn. Eerst een daad Gods hoor. Laat het goed onthouden. Mensen hebben het wel eens over een groot en een klein geloof. Maar dat ook een kind van God nooit geloof kan boven. Als er een daad Gods aan vooraf en mee gepaard gaat. Want sommige mensen die kunnen dat zo makkelijk zeggen. Geloof nou toch maar enzovoort meer. Wanneer er een daad Gods vooraf gaat. Wanneer er een daad Gods mee gepaard gaat. En dan, als dat gebeurt, dan moet de twijfeling wijken. En dan blijft de aanbidding over. En dat is wat nu Gods kerk vrijmaakt van alle slaafse vrezen. Zijn er nu in ons midden mensen die dit verstaan mogen? Zijn er vanavond zulke mensen onder ons, zulke missende, zulke zoekende mensen, die wel eens hoop gekregen hebben, die wel eens bemoedigd zijn geworden uit de belofte van ons, maar bij wie het eigenlijk nog is, maar hem zag ik nog niet. Het is me nog zo duister, wie de Heer eigenlijk is. Ik ken hem nog zo weinig. Zijn er die dan? Dan moogt u toch moed vatten, want zo verrassend als de zaligmaker zich aan die vrouwen bekend maakt, zo verrassend wil hij zich ook aan u bekend maken. U heeft me wel eens gevraagd, zijn die vrouwen daar nu mee tot de zekerheid des geloofs gekomen? Ik geloof van wel, waarom niet? Als ik me goed onderscheiden mag. Want al geloof is zeker. De gelovige is lang niet altijd zeker. Die twijfelt duizend man. Maar het geloof is zeker. Maar er is opklimming en er is uitbreiding van het geloof. In beginsel waren ze nu van deze zaak zeker. Maar de toepassing door de Heilige Geest omtrent de verdere zaak van Jezus toen en laat en Jezus borgwerk, die zijn straks veel meer meegedeeld. Dat is verdiept geworden bij deze vrouwen. Want nooit kan een ziel, al was die nog zo ver op de weg der genade, zeggen, ik heb aan hem of van hem genoeg. Ik hoef niet meer te leren. Ik heb wel eens christenen ontmoet hoor. Ja, die waren zo verzekerd. Die twijfelden nooit meer. Waren lastig voor bekommerde zielen. Als ze die eens een klap konden geven, wees nog graag. Maar ik ben altijd bang dat dat meer een dorre, een dodige verzekerdheid is. Dat dat toch niet de verzekerdheid des geloofs is. Dat is een verzekerdheid, luister eens goed, die trekken ze uit de conclusie dat ze toen en toen verzekerd zijn geworden. Maar dat is niet levendig. Nee, mijn orders, het is zo. We hebben aan hem nooit. Of liever aan hem genoeg, maar van hem hebben we nood. Altijd weer. En dat zeg ik vooral tot bekommerde mensen, die soms zo tegengeoefende christenen kunnen opzien. Die zeggen, die man moet je horen, of je moet met die vrouwen praten. Die weet het zo goed, en die heeft zoveel van de Heer geleerd. En die is zo verzekerd, nou dan moet je ook maar eens mee praten, kan niet zien kwaad. Maar je moet wel bedenken, het zijn ook mensen, je moet ook van genade leven. Die kunnen ook met die verzekering niet terecht waar ze altijd terecht willen komen. Die hebben elke keer weer noten dat ze zeggen, zoals een zekere dominee in een preek zegt, Heere, je hebt gezegd dat je een God van genade en vergiffenis zijt. Wil u het alsjeblieft nog eens een keer zeggen? Dat mag. Ik hoop dat dat heel goed is. Maar we gaan verder. We letten ook op de betekenisvolle opdracht die die vrouwen krijgen. Toen de Heere zich aan hen bekend gemaakt had, zij gaat heen en boodschap mijn broeders dat ik u voorga naar Galilea. Soortgelijk de opdracht had de engel ook reeds gegeven. Hij had gezegd, gaat heen en boodschap zijn discipelen. Christus herhaalt dit dus, wat de engel gezegd heeft. Christus wist dat de engel het gezegd had, want de Heer had hem dat bevel zeker gegeven. Maar waarom dan nog eens gezegd? Ten eerste, omdat we mensen zijn. De Heer moet zo dikwerf bij u en mij de zaak herhalen. We zijn zulke hardleerse schepselen. Al ben je nog zo oud. En dan ben je nog dominee en altijd meer zijn. Dan ben je de grond van de zaak zo hardleers. Dat je je later wel eens verwondert dat God zoveel geduld met je gehad heeft. Er was geen onderwijzer op aarde die zoveel geduld met me had. Maar nu, hij herhaalt het nog eens. Maar er komt ook dit in uit. De liefde om zich bekend te maken. De Heer Jezus had direct na de opstanding naar den hemel kunnen gaan. Om de vreugde te ontvangen die hem voorgesteld was. Waarom hij ook het kruis verdragen en de schande veracht heeft. Maar nee, Jezus blijft nog een poosje op aarde. Hij verlangt om zijn discipelen te zien. Om zijn discipelen te troosten. Om zich nader bekend te maken. Ook in zijn overwinningsheerlijkheid. Om klaarder te tonen dat hij de Zoon van God is. Dat is de liefde van de zaligmaker. Diens hart brandt van liefde. Om zich aan zijn kerk te openbaren. Dat is nog zo.
dikwerf moeilijk te vatten door u en mij, nietwaar? Want hoe dikwerf zeggen we niet met de kerk van de oude dag, waarom blijven de gangen uw wagen toch zo achter? Waarom verbergt u aangezicht terwijl ik roep? En als er dan gepredikt wordt dat de Heer Jezus in zijn hart brandt van liefde, om zich als een volk nader bekend te maken, dan, ja, weet je wat we doen? Dan wij zeggen, dan zal ik wel niet van het volk boeren. Dat is met mij zeker mis. En dan ga je eigenlijk op een zekere zin buitensluiten. En daar kom je ook niet verder mee. Want er zit ook een stuk ongeloof tussen. Zeg dan maar tegen de Heer. Heren, nu wilt u zo graag u bekend maken. Net als op de opstandingsdag. Aan uw discipelen. Ik heb altijd nog geloofd dat ik er eentje van was. En dan ben ik bang dat ik het niet ben. Wil me alsjeblieft er nog bij schrijven. Wil me er nog bij voeren. Dat mag je gerust zeggen. Dat zullen Gods kinderen wel eens meer doen. Zeggen, Heer, als ik niet bekeerd ben. Ach, bekeer me dat toch maar. Voeg me er dan nog maar bij. Wel nu, dus die openbaringen die dienen om deze vrouwen nader in te richten in de dingen van Gods koninkrijk. En daartoe dienen nu nog door woord en geest het bekend worden met de Heer Jezus. Omdat u des te meer zou verstaan van de grote rijkdom en van de veelkleurige vorm van zijn genade, waarin hij in het hart van een zondaar wil werken. Och, mijn orders, dat is groot. En dat wil de Heer doen. En dat doet hij ook bij deze vrouwen. Maar wat doet hij nu? Nu gaat hij die vrouwen zeggen wat ze doen moeten. Hij gaat tegen ze zeggen, zegt mijn broeders dat ik naar Galilea ga en daar zullen ze me zien. Nu frappeert het ons toch wel een beetje, niet waar? Dat hij daar geen mededisciplen voor kiest. Dat hij Petrus niet neemt en dat hij Johannes niet neemt. En zegt, ga nou maar eens naar die ongelovige Thomas toe. Of ga naar die vrouwen toe die zo bang zijn. En ga ze vertellen dat ik leef. Nee, nou kiest die zwakke, vreesachtige vrouwen. Opmerkelijk. De vrouw is het die de eerste Adam verleid heeft. De vrouw is het die de tweede Adam gebaard heeft. En de vrouw is het die Adams zonen, de zonen van eerste Adam mededeelt de opstanding van de tweede Adam. Dat doet ze niet ambtelijk. Ze hebben sommigen zich opgeroepen om te bewijzen dat een vrouw wel dominee mag worden. Ze werden hier helemaal niet ambtelijk toegerust. Het was een persoonlijke opdracht die de Heer aan deze vrouwen gaf. En vraag ik me eens af, zou dat nou een beloning geweest zijn voor die vrouwen? De discipelen hadden hem allemaal verlaten. Zullen we straks nog verlaten. Zij hadden hem niet verlaten. Dat kan een beloning zijn hoor. Maar, wees dat je het niet onthouden, een genadebeloning. Die vrouwen hebben niet kunnen zeggen, zie je nou wel? We hebben hem niet in de steek gelaten. We deden niet als de discipelen. En daarom krijgen wij als het ware een doseurtje van hem. Dan mogen wij dat doen, dan wij mijn zoon nodig. Het is genadebeloning. En u herhaalt Christus het woord van de engel. En toch is het anders. De engel zegt zijn discipelen, dat hij is opgestaan en dat hij naar Galilea gaat. Maar dat zegt Jezus niet. Dat zegt Jezus dan. Jezus zegt mijn broeders, dat ik ben opgestaan en naar Galilea ga. Daar heb je nog iets waar een engel nooit bij zou kunnen. Waarbij niet? Dat Jezus zijn discipelen broeders noemt. Dat kan een engel nooit begrijpen. Dat kan alleen de oudste broeder zeggen. Die zijn leven gaf voor zijn broeder. En dat kunnen die broeders ook verstaan. Als ze door Gods genade daar gebracht worden. Nooit kan daar een engel komen. Want die verstaat dat niet. Want die is niet een broeder van hem. Die is een dienstknecht van hem. En u zegt, zeg aan mijn broederen. Mijn broeders. U weet het wel. Erg broederlijk hadden ze zich niet gedragen. U weet de hele geschiedenis. Ze hebben de Heer Jezus alle verlaten in de hof van Gethsemane. Zelfs die jongeling uit Maria's huis die verlieten moeten. Al hebben ze hem in de steek gelaten. Ze hebben wel gezegd dat ze dat niet doen zouden. Ze konden wel lijden. Je weet dat Petrus allemaal gezegd heeft. Ze hebben hem allemaal verlaten. Petrus heeft hem verloren. Veronderstel dat je nou in je familie iemand hebt. Maar zoek maar eens gewoon een. Die een beetje aan lager wal geraakt is. Door zijn eigen schuld. Misschien is hij voor niets gegaan. Misschien heeft hij gestolen. Misschien heeft hij in de kast gezeten. Ik zal hem als plastisch even praten. En die komt op je dorpje waar je woont zich vestigen. En de mensen zeggen, weet je wel, dat is een broer van u, hè? Dat vind je niet aangenaam. Je had veel liever dat uw broer burgemeester van het dorp was, enzovoort. Of dominee, ja. Maar dat dat nou is, die eentje die het zo laag afgebracht heeft. Nee, dat disqualificeert je, dat hoor je niet graag. Dat vind je niet prettig. Moet anders zijn, denk je. En nou de zalig man. Die disqualificeert dat niet. Die schaamt zich niet om die wegloop die hem zo behandeld hebben, die hem zo als het ware in de steek gelaten hebben. De Heer schaamt zich niet om die mensen zijn broeders te noemen. Die zegt, dat is mijn familie, daar ben ik de oudste zoon van, die mijn broederbloed gegeven heeft om voor te treden bij den vader, om ze te beschermen en om ze te bewaren. Is dat niet groot? Want we hebben het allemaal gemaakt. Maar om heel eerlijk te zijn, bekeerd of onbekeerd, dat God zich schamen zou om ons ooit aan te nemen tot zijn kinderen en erfgenamen. Dat was allemaal gemaakt. En nu is dit zo wonderlijk, dat hij zich dan niet schaamt. Dan zeggen we, hoe is het mogelijk? Dat is zo troostvol, deze boodschap. Voor onwaardigen, voor niet schamen. Dan zeggen we, hoe is het mogelijk? Dat is zo troostvol, deze boodschap. Voor onwaardigen. Voor weglopen, voor mensen die het er zo slecht afgebracht hebben, zo diep slecht, dat hij zich dan niet schaamt. O, als we langs zulke weg iets leren kennen van wat we zijn geworden door de zonde, en als hij dan zegt, gij zijt mijn broeder, dan kan het toch zijn dat je wel eens denkt, vergist de Heer zich niet. Die kan zich niet vergissen. Dan heb je het alweer. Dan vergis ik me misschien. Daar zit je telkens weer mee. Dan vergis ik me. Maar dan zegt de Heer, nee, gij vergist u niet. Omdat ik me niet vergis. En ik in mijn woord u mijn broeder noem. Daarom is het waar. En daarom is het zeker. O, wat schittert hier toch vrije genade. En soevereine zondaars. En dat voor mensen die zichzelf hebben leren kennen. In hun onbroederlijk gedrag. Nu voegt de engel erbij, en ze moeten het ook aan Petrus zeggen, om hem voor al hele wanhoop te bewaren. Ga ik nog niet over spreken, dat heb ik weer een jaar apart menig gedaan. We gaan nu maar verder. En dan zegt hij, zeg aan mijn broeders dat ze naar Galilea gaan. Al daar zullen ze me zien. Naar Galilea, oh ja. Die naam herinnert hen aan de zalige ogenblikken allereerst. Die ze te Galilea met de Heer Jezus hebben meegemaakt. Daar in Galilea heeft hij de meeste wonderen verricht. Daar in Galilea heeft hij de zaligsprekingen uitgesproken. Daar in Galilea heeft hij zich steeds nader aan hen bekendgemaakt. En naar dat Galilea, daar mogen ze nu heen gaan. Mijn hoorders, dat doet de Heer nog wat. Om je eens te herinneren aan wat hij wel eens aan je ziel gedaan heeft. Om je nog weer eens te herinneren aan de aangename ogenblikken die je gehad hebt. Ik weet wel, je vergeet het niet, maar het kan zo duister zijn. Het kan zo onder de as liggen. Je kunt beleven dat je zegt, nou weet ik eigenlijk niet goed meer hoe het geweest is. En dan moet je zien, moet je het zo goed weten. Je zo zeker is. Slaat je het veel omgaan. Nou weet ik het eigenlijk niet goed. Je weet wel dat er wat geweest is, maar de twijfel en de zorg. En alles wat er is in het leven, legt er zoveel stof op. Maar nu herinnert de Heer zijn volk eraan. Gelukkig als hij het doet. Let er wel op, dat is beter dan wanneer u zelf zich er altijd aan herinnert. Ik heb ook wel mensen in mijn bediening gekend, die bijvoorbeeld, zeker op de weg des Heeren waren, dat geloof ik wel. Maar die altijd weer spraken over wat ze voor 20 en 10 jaar geleden ondervonden hadden. En als ik dan zei, en toen verder, dan stond de wagen stil. Er was er een die zei, eerlijk in Amsterdam, een aardige man, dat jou doen we niet meer, weet ik niet hoor.
Zeg, en hoe ben je er nog mee gevaren? Je hebt dat ondervonden. Daar zit hij nou. Ja, daar zat hij wel een beetje bij. Zeg, ben je nou zo gelukkig, vriend? Heb je nou zoveel leven aan je ziel? Vergeet ook nooit dat die man bitterlijk weende. Dan zei hij, dominee. Hij drukte zich echt een beetje Amsterdams uit. Ik ben zo dood en zo dor als een bier. Die was nog eerlijk. Dat had ik niet voorkomen. Gelukkig was dat nog voorkomen. Dus jezelf eraan herinneren, dat zegt niet altijd wat. Daar kan je zelfs nog heel dor bij blijven. Maar als de Heer door woord en geest je eraan herinnert, als hij zegt, denk er eens aan wat ik voor je geweest ben in Galilea. Denk er eens aan wat ik daar tot je gezegd heb. Dan is het tot je verkwikking. Naar Galilea, maar we zijn er nog niet. Waarom naar Galilea? Waarom niet naar Jeruzalem? Gerust maar dat vlees en bloed van deze discipelen, die nu naar Galilea moeten, graag naar Jeruzalem gegaan worden. Waarom? Om daar nou eens te gaan vertellen aan die fariseeën en die schriftgeleerden dat ze Jezus zelf gezien hadden. Dan hadden zij gelijk gekregen en de fariseeën ongelijk. En we willen allemaal zo gelijk krijgen. En dat is altijd lang niet goed. We moeten dikwijls ongelijk krijgen. Maar hadden ze nog graag willen doen. Dat was net naar de Petrus natuur, dat voelt u wel, om erheen te gaan. Zeggen mensen, we hebben hem gezien hoor. Dan kunnen jullie zeggen wat je willen, maar hij is opgewekt uit de doden. Nee, zegt hij. Met die boodschap niet naar Galilea. Niet naar Jeruzalem. Ze moeten naar Galilea. Ach, wat was Galilea? Die landstreek werd genoemd het Galilea der heidenen. De Joden hebben ervan gezegd, uit Galilea is nog nooit de profeet voorgekomen. Dat zijn mensen, nou die weten de waarheid niet. We zouden in onze dagen ze afschrappen misschien. Zeggen weg met die mensen. Moeten we niet eens hebben als kerkleden. Wie weet of we dat niet deden als we erg hooggevoelig zijn. Maar zo wordt nu juist de weg van de discipelen. Maar ook van allen die in onze dagen de Heere vrezen. Niet een opgaande weg. In eer en glorie. Maar een neergaande weg. Een weg waarin geen roem. En geen eer te behalen is. Een weg waarin ons hoogmoedig bestaan gekruisigd wordt. Een weg waarin ons boze vlees teniet gedaan wordt. Een weg waarin onze aardsgezindheid een sterke duw krijgt. Maar Gode zij dank, diezelfde weg naar dat Galilea der Heidenen, naar het verachte Galilea, was een zalige weg. Waarom? Al daar zult ge hem zien. Dat was het voornaam. Hem te zien. En als u nu een weg moet bewandelen. Van smaad. Van hoon. Van laster. Van ondergang. Van nedergang. Als u hem maar moet zien. Dat verzoet alles. Vergeet dat nooit mensen. Komt wat voor we verder gaan zingen. Uit Psalm 3. Het tweede en het vierde vers. Psalm 3 vers 2 en 3. Maar trouwe God. Gij zijt het schild dat mij bevrijdt. Mijnheer mijn vast vertrouwen. Op u vest ik het oog. Gij heft mijn hoofd omhoog en doet uw gunst aanschouwen. Ik riep God niet vruchteloos aan, hij wil me niet versmaan. In al mijn tegenwoordigheid. Hij zag van Sion neer de woonplaats van zijn eer en hoorde me gebeden. En dan het derde vers. Ik lag en sliep gerust. Psalm 3, vers 2 en 3.
Zegt, zeg zijn discipelen. Maar Jezus had gezegd, en dat ligt veel tederder en inniger, en kon hij alleen zeggen, zeg mijn broeders, dat ik hun voorga naar Galilea. Hebben de vrouwen deze boodschap overgebracht? En of, kan me indenken, dat de vreugde van haar gezichten straalde, toen ze mededeelde aan de discipelen, Jezus leeft en we hebben hem zelf gezien. En we hebben een boodschap voor jullie. Dat is wat? Een boodschap van de Heer Jezus over te brengen. En hoe hebben de engelen daar nu op geantwoord, gereageerd? De discipelen. We lezen in Marcus. En als zij namelijk de apostelen hoorden dat Jezus leefde en van de vrouwen gezien was, waren ze zo blij. Nee, geloofden ze het niet. Erger nog, in Lucas 24 vers 11 staat, en de woorden van die vrouwen schenen voor de apostelen als ijdel geknap. Er staat een woord dat ook vertaald zou kunnen worden als verkeerd, inhoudloos gesnater. Ijdel geknap. En ze geloofden ze niet. Die arme vrouwen, die zo blij gingen naar de discipelen. Die bij zichzelf al gezegd hebben, wat zullen ze blij zijn als we ze dat meedelen. En dan worden ze zo onthaald. Zo teleurgesteld. Zo een trap eigenlijk op de vreugde van haar ziel. En wie deden dat nou? Dat deden de aposteltjes. Dat waren maar niet zo van alles wat. De eerste, de beste. Dat waren de bijzondere apostelen. We zouden onze dagen misschien de dominees erbij moeten voegen, want die zijn ook wel eens zo. Maar weet u dat dat nog voorkomt in de kerk des Heren? Stel, er is een ziel die door de Heer is opgezocht. Die is vertroost en verkwikt. En die verrukte ziel, die wil dat graag mededelen. Dat mag ook. Die wil het graag mededelen aan deze of gene van Gods kinderen. En als ze daar dan komt, dan zeggen ze, nou, ja, wat is er dan vooraf gegaan? En hoe ben je er toe gekomen? Goeie vraag op zichzelf, ja. Maar de houding van degene die dat vraagt is al zo vreemd. En als dan zo'n ziel vertellen gaat hoe het gegaan is, dan zeggen ze, nou, Je moet maar vragen aan de Heer of je het nog eens wat beter overdoen mag. Dan krijg je dat mee als je naar huis gaat. Mijn hoorders, hoe komt dat nou? Dat komt toch in de grond van de zaak. Omdat die criticasters, dat kunnen ook bekeerde mensen zijn, bijvoorbeeld, ja. Dat die criticasters niet in het licht wandelen. En weinig van de gunning hebben. En weinig van de ruimte van het evangelie op die ogenblikken zien. En dan vertrouwen ze het niet. Dan kan het gebeuren dat ze wel met een ander zogenaamd eerlijk willen omgaan. Maar met hun eigen hart niet. Dat kan ook nog gebeuren. Je weet nog niet hoe erg lees dat je soms bent. Zo zit het in elkaar. Maar het is toch jammer. Want dan zouden ze beter kunnen verdragen. Als een ziel eens ruim is gesteld. En dan moeten ze niet altijd zeggen. Oh, die man, die vrouw, zus of zo, wees voorzichtig. De Heer is toch vrij in zijn leidingen. Erken dat dan maar. En als u er nou eens een keer niet bij kunt. Wat die ander vertelt. Begin niet met te verdenken. Wat heb je eraan? Dat helpt die mensen toch niet. Je mag eerlijk met ze handelen. Maar je moet niet beginnen met te verdenken. Want dat voert heel veel voor uit een benepen hart, mijn orders. Dat was heel erg dat ze het niet geloofden, de discipelen. En dan nog wel apostelen. Weet u wat nog erger is? Wat dan, dominee? Als u alleen maar een historisch geloof hebt omtrent de Heer Jezus Christus. Dan gelooft u net in de Heer Jezus zoals u omtrent Willem de Zwijger gelooft dat hij bestaan heeft. We hebben hem nooit gezien. We hebben op school van hem gehoord. We hebben zijn portretten gade geslagen. Maar we hebben hem toch nooit gezien. In de zekere zin geloven we dat hij er was. Maar dat bindt ons nog niet aan hem. En zo kan men ook geloven dat Jezus is opgestaan. Met een historisch geloof. En weet u wat dan het allerergste is? Als u dan zou denken, mijn geloof is zaligmakend geloof. Dat is juist in de kerkelijke kringen zo erg. Dat het historisch geloof gehouden wordt voor het zaligmakend geloof. Ziet eens, de zondaar die de opstanding loogt, zoals de moderne dat toch eigenlijk wel doorsnee doen, die is dood. Maar de beleider die opstanding niet loogt, maar de kracht der opstanding niet kent, die is even dood en komt op dezelfde plaats als zo blij waar die man of die vrouw komt, niet gelooft dat Jezus is opgestaan. Of bedenken mensen. Wij hebben allemaal godrechtzinnige mensen gedaan. Zij hebben een groot gebruik van de zuivere leer. We moeten wel erom denken dat we met die zuivere leer naar de eeuwige rampzaligheid kunnen. Als we niet tot het leven in God zijn. En nu beleeft ge nog een paastijd. Al kent ge de paaskoning. En nu wordt gij opgewekt om hem te zoeken en naar hem te vragen. O, wordt met uw kennis die weg van de waarheid. Nou is een ongelukkig mens. Een ellendig mens. Wordt er niet opgeblazen. Buig uw knieën dan. Zegt, Heere, ik heb dikwerf het paasevangelie beloofd. Maar ik ben nog niet verlost. Wellicht begint dan vanavond nog het geween. Omdat straks ook iets van de paasblijdschap in de hopen der ziel gesmaakt mag worden. Want voor de schuldigste en voor de onwaardigste en voor de meest verharde zondaar en voor de grootste fariseer, moeten we ook dus bij zeggen, wij zijn een beetje geneigd om die fariseer, maar die kunnen niet bekeerd worden. Oh, Paulus dan, grote fariseer. Voor de grootste fariseer is nog een weg er ontkomen. En deze weg in de bediening van het woord af te snijden, dat zou onbijbels onbarmhartig zijn. Er gaat een aanbod van genade uit naar heel de uitwendige kerk, zegt Erskine. Allen die hier zitten, liggen onder het aanbod. Maar de kracht van dat aanbod, kracht van de genade, die is alleen op je knieën te vinden, mensen. Niet in die zin dat u nog denkt, als ik op mijn knieën kom, dan ligt er wat verdienstelijks in. Maar de weg waar langs de Heer het aanbod der genade de waarheid toepast op de ziel. Dat is toch de weg op de knieën. En langs die weg wordt vervuld. De doden zullen horen. De stem des Zoon Gods. En die ze gehoord hebben, zullen leven. Dus, uw dood zijn in zonde en misdaden hoeft
geen verhindering te worden om zalig te worden. Nee, nooit. Want dan kon er geen zalig worden. Maar de kracht van Jezus, opstanding, die kan uw dood zijn wegnemen. Die opstandingskracht kan uw leven maken. En nu moet dat gebeuren, wat de Heer u daaraan ontdekt. Dan ontdekt u zondegaan. Dan wordt je ermee bekendgemaakt dat de band des doods omknellen. Dan gaat de Heer die banden verbreken. En dan zult u opstaan tot een nieuw leven. En Christus zal over u liggen. En zie daarom toe hoe gij hoort. Ook deze paasdagen hoe gij hoort. Weet u dat u nogmaals een paasfeest zult beleven? Ik voor mij denk wel dat dat wel niet meer gebeuren zal. Ik weet het natuurlijk niet. Maar u kunt het ook wel eens niet meer beleven. En is dat niet erg, ondanks de prediking over de levende Christus, dood te zijn en dood te blijven? En hoorders, we leven in een tijd dat er algemeen vakantie wordt gehouden. We hebben weer paasvakanties. Kinderen zijn lang van school, hebben een week vrij. De mensen gaan met de Pasen hier en daarheen. Straks krijgen we weer de zomervakantie. Wie houdt er nou geen vakantie? Zal ik u zeggen wie er geen vakantie houdt? De dood. Die houdt geen dag. Die houdt geen uur. Die houdt geen ogenblik vakantie. Die kan dit ogenblik nog bij u en mij komen. Laat ons dat toch op het hart gebonden zijn. Wat men ook met zijn vakantie doet. Dood houdt geen vakantie. Of dat we voorbereid moeten worden. Voor die ontzaglijke eeuwigheid. Want dat zal het zijn. Straks daaraan te landen. Waar de levende God ons oordelen zal. En als het ons dan niet aanziet in Christus Jezus. Dan zijn we eeuwig weg. O haast ons om ons leven te doen. Laat ons dan nog eens. En kinderen des Heren, veelal vindt u beeld niet waar in die discipelen. En dan zegt ge, zou het nog voor mij nog wel kunnen. Maar juist de zulke zijn het waaraan Christus gedacht heeft. Wanneer ge dan ook enigermate de smart kent over uw weglopen, over uw zonde. Denk toch eens dat Christus u beter kent dan u zelf kent. Heb je dat wel gesteld? U kent van uw boze hart, laat ik nog maar eerlijk zijn, een miljoenste deeltje. En Christus kent het helemaal. En die Christus, die dat boze hart kent, die zendt de boodschap, zeg het mijn broeders. Wat een grote liefde is er dan bij Christus in het hart. Want dan zijt ge een broeder niet alleen in de kerk, en niet alleen een broeder van de medebroeders, maar dan is u een broeder van Christus. Hij als uw oudste broeder, hij is die u voortreedt bij den Vader. Die zich nooit schaamt om u zijn broeder te noemen en hij uw broeder. Maar laat dat dan ook de aanleiding zijn om de boodschap over te gaan brengen. Mee te delen aan anderen. Dat Jezus leeft en, als het goed is niet dat het tot mij hoort, en ik leef met en door hem. En is het waar, menige ziel heeft daar geen vrijmoedigheid toe. Het kan zijn dat u de boodschap heel stuntelig overbrengt. Ik heb eens een man ontmoet, in de stad, en die vertelde ook iets van die boodschap. En er liep een man naast me, die heel zuiver en bewaardig is. En toen die man weg was, toen zei die dominee, het was toch niet erg helder, hè. Ik geloof die man van de Bijbel nog als niks af weet. Ik zeg, nee, maar je weet er zoveel vanaf dat God goed is en hij slecht. Weet je net genoeg, hoor. Want je hebt van die eikmeesters, schrikkelijk. Liep samen door de straten van Amsterdam. God is goed, dat weet je. En hij slecht, dat weet je net genoeg. Want daar kan je dus heel stuntelig die boodschap overbrengen. Ja, het kan zijn dat u geen woord durft te uiten. Als het dan in uw handel en wandel nog maar openbaar mag worden. Kracht van de Heer Jezus voor zijn opstand in uw leven de heerschappij heeft gekregen. Heer, leer me om moedig achter hem aan te komen. Om niet vooruit te willen lopen, wat we zo graag willen. Dat wilde Peter, vul u en mijn naam ook maar in. Dat willen we zo. Maar hij zegt, daar zult ge me zien, achter hem aan te gaan. Dan zeggen we, ik hoef niet vooraan te gaan, als ik maar mee mag gaan. Of zoals u het zegt, die zegt in een van zijn versjes, och, dat mij de laatste plaats op die heilweg zij gegeven. Nooit heeft iemand zoveel kwaad tegen zoveel licht gegeven. Totdat de laatste stap hier achterblijft, eeuwig achterblijft, en dan niet meer te komen in het Galilea hier beneden, maar in het Jeruzalem dat boven is, waar de belofte vervuld wordt, eerst naar de aflijdende ziel en straks bij de opstanding, naar ziel en lichaam beide, al daar zult ge mij zien. Amen. Wat zal dat groot zijn, Heer, als de uwe, die soms zo'n verlangen kunnen hebben, dat u de schaduwen wegneemt, dat u de sluiers oplicht, dat u de vrezen bant, dat u zich licht geeft in hun ziel, omdat ze niet los van u zijn, niet vreemd van uw genade, als die daar zullen komen, waar geen sluier ter bedekking meer is, waar ze u zullen zien, overheerlijk de lieve dierbare zalig maken. Grote Heere Jezus, dat zal dat een redding en uitkomst een grote verrassing zijn. Bereid uw volk daarop voor. Maar bereid ze er ook op voor. Om hier er eens iets van te kennen. Steeds meer van te leren kennen. En wil zo met ons zijn. Heere, je hebt het nog wel gemaakt. Dat uw woord nog mocht bedienen. Wil u ons morgenochtend als het kon zijn hier ook nog brengen. En zie zo in gunst van boven op ons neder. Om Jezus Christus wil. Amen. We zingen uit Psalm 40 en daarvan 8e vers. Verheug het volk, verblijd er al een Heer die naar u zoekend elke stond. Hij steeds uw vrienden in de mond. De grote God zij eeuwig lof en eer. Schoon ik arm ben en ellende, denkt God aan mij bestendig. Gij zijt mijn hulp, mijn kracht, mijn redder, o mijn God, besteerder van mijn lot, vertoef u. Hoor mijn klacht, Psalm 40, 8e vers. Van de Heere Jezus Christus,
de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.